De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Lucas 4 en daarvan de versen 3 en 4. Lucas 4, vers 3 en 4. En de duivel zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze steen dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem, zeggende: er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet leven zal, maar bij alle woord Gods. Gemeente, u hebt allemaal vast wel eens gehoord dat Paulus, de apostel Paulus, die stelt de eerste mens tegenover de tweede mens. De eerste Adam tegenover de tweede Adam. En zie, die tweede Adam, die is hier. Dat niet alleen Paulus er zo over dacht. En dat blijkt uit verschillende plaatsen in zijn brieven. De brief aan de Romeinen, aan de Corinthiërs. Dat niet alleen Paulus er zo over dacht, maar ook Lucas. En Lucas was een leerling van Paulus. Dat kunt u hier in Lucas 4 duidelijk zien. En als u het helemaal zeker wilt weten, dan moet u eventjes kijken naar het eind van hoofdstuk 3. Want daar komen we namelijk tegen het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus. En dat gaat helemaal terug. Want Lucas rekent terug. Hij gaat terug van Jezus naar Adam, de zoon van God. Zo ver gaat hij terug. Van Jezus naar Adam, de zoon van God. Matthäus doet het precies andersom. Bij Matthäus staat ook niet steeds de zoon van die, de zoon van die, de zoon van die. Maar daar staat: hij gewon een zoon. En die heette zus. En hij gewon die en die en die en die. Matthäus begint bij Abraham en die eindigt bij Jezus. Dus Matthäus begint bij Abraham, eindigt bij Jezus. Matthäus wilde laten zien dat Jezus uit het geslacht van Abraham is voortgekomen. Dat hij een volksgenoot van Israël is. Vlees van hun vlees en bloed van hun bloed. En dat deed Matthäus omdat hij zijn evangelie voor de Joden schreef. Lucas schreef zijn evangelie voor de heidenen. Hij was zelf uit de heidenen afkomstig. Hij was een bekeerde heiden, metgezel geworden van Paulus op een van zijn zendingsreizen. En Lucas die schreef zijn evangelie dan ook om de heidenen in het evangelie te onderwijzen. En daarom gaat hij terug tot op Adam om te laten zien dat hij voor alle volkeren gekomen is. Dat de hele mensheid tot de Heer Jezus Christus zal mogen komen. Dus dat is een duidelijk verschil. En je kunt daaraan zien dat ook Lucas hem beschouwt als de echte mens. Het geslachtsregister dat tot op Adam teruggaat, hier vlak voor, dat maakt duidelijk: Jezus is de echte, de ware mens, de zoon des mensen, de zoon van Adam, de zoon van God. In datzelfde derde hoofdstuk lezen we er ook van hoe de Heer Jezus in zijn ambt is bevestigd. Gekomen uit Nazareth bij de Jordaan, werd hij door Johannes in de Jordaan gedoopt en toen heeft daar die bevestiging in het ambt gelijktijdig plaatsgevonden. Je ziet ze daar alle drie, hè? De Zoon, de Vader en de Heilige Geest. De Zoon die in het water stond, de Geest die op hem neerdaalde in de gelijkenis van een duif, en de Vader die uitsprak. De bevestigingsformule uitsprak. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Hij heeft hem in het ambt bevestigd. En de Heer Jezus is daar gezalfd geworden, niet met olie. Olie was voor hem te weinig. Alle koningen, priesters en profeten in het Oude Testament zijn met olie gezalfd. Maar zij waren dan ook een gezalfde en niet de gezalfde. Jezus is de Christus, de gezalfde. En daarom moest hij niet met olie gezalfd worden, maar met de Heilige Geest zelf. Die werd door de olie aangeduid, maar olie dat is natuurlijk niet zelf de Heilige Geest. Christus moest met niet minder gezalfd worden, gewijd worden in zijn ambt, dan door de Heilige Geest zelf. En dan gaat Jezus aan het werk. Zo dadelijk gaat hij richting Galilea om daar te prediken, bekeert u en gelooft het evangelie. Hij zet de prediking van Johannes de Doper daar voort. Maar voordat dat gebeurt, gemeente, zien we hem 40 dagen naar de woestijn gaan. En Jezus is dan 30 jaren oud, zo staat er. 30 jaren oud. Dat is de leeftijd waarop de priesters hun ambtelijke bediening begonnen in de tempel. Je moest eerst onderwezen worden in de priesterlijke dingen voordat je het priesterambt bedienen kon. Dus moest je 30 jaar oud zijn, al eer het zover was. Jezus was 30 jaar oud toen hij het priesterambt aanvaarde. En een profeet, denk eens aan Ezechiël, was 30 jaar oud toen hij tot profeet werd geroepen. 30 jaar oud. Jezus was 30 jaar oud toen hij tot profeet geroepen werd. 30 jaar priester, 30 jaar profeet. En David was 30 jaar oud toen hij koning werd. Jezus was 30 jaar oud toen hij tot koning werd gezalfd. Dus gemeente, die leeftijd van 30 jaren, die is hier bepaald niet willekeurig. Die leeftijd van 30 jaren maakt ons duidelijk dat hij hier de grote ambtsdrager is. De grote David, de grote profeet. Dat hij is de grote priester en hoge priester. Zo gaat Jezus zo dadelijk zijn ambtelijke werk beginnen. Bevestigd vanuit de hemel door zijn eigen vader. Maar voor het zover is, eerst nog wat anders. Eerst moet Jezus onder het proefgebod worden gesteld. Net zoals dat met Adam en Eva gebeurde in het paradijs. U weet het wel, hè? Proefgebod. Gij zult van alle boom eten, maar van die ene boom niet. Dat was het proefgebod. Daar moest hun vrijwillige gehoorzaamheid uit blijken. En zo is ook de Heere Jezus onder het proefgebod gesteld geworden. Van Adam en Eva weten we het resultaat. Bij de eerste, de beste verleiding en verzoeking door de duivel gingen ze onderuit. En in Lucas 4, vlak na dat geslachtsregister dat teruggaat tot op Adam, in Lucas 4 wordt getoond hoe het Jezus is vergaan. Die eerste verzoeking die van Adam en Eva vond in het paradijs plaats. Op een betere plek kon je niet wezen. Jezus gaat er de woestijn voor in. Het eerste mensenpaar had nergens verlet van. Ze mochten eten van alle bomen van de hof. Jezus gaat naar de plaats waar zo goed als niets te vinden is. Johannes de Doper, ja, die voedde zich daar met sprinkhanen. Sprinkhanen zijn reine diertjes. Sprinkhanen en wilde honing. Dat was het enige kennelijk wat hij in de woestijn vinden kon. In de woestijn, daar is niet zoveel eetbaars voorhanden. Eva had geen honger. Jezus hongert straks, wel aan het einde van de 40 dagen. En dat kwam, gemeente, dat hongeren, dat kwam niet alleen maar door het gebrek dat er in de woestijn was, dat er weinig of geen voedsel te vinden was. Nee, dat kwam hoofdzakelijk vanwege het feit dat de Heere Jezus helemaal niet at en waarschijnlijk ook niet dronk deze 40 dagen en 40 nachten. Ook dat staat er bij Matthäus uitdrukkelijk bij. Waarom staat dat er bij Matthäus zo nadrukkelijk bij? 40 dagen en 40 nachten. Omdat men ook wel een vaste kende van zonsondergang, opgang tot ondergang. Hè? Dus alleen maar overdag. Zoals de moslims dat bij de Ramadan nog steeds doen. Die vasten van zonsopgang tot zonsondergang. En daarbuitenom mogen ze eten en mogen ze drinken. Zo heeft Jezus niet gevast. Zo heeft ook Mozes niet gevast. Toen hij op de berg Horeb was. Zo heeft ook Elia niet gevast. Toen hij eveneens naar de berg Horeb ging, nadat hij op de Karmel had gestaan als een held, toen ging hij naar de berg Horeb toe en hij at en dronk niet 40 dagen en 40 nachten. 40 is trouwens een bijzonder getal. We komen het bij Mozes en Elia dus ook tegen, hè? 40 dagen op de berg Horeb, 40 dagen Elia bij de berg Horeb. 40 jaren was de tijd waarin David regeerde. Dat was 40 jaren koning geweest over Israël. 40 jaren het volk Israël door de woestijn. 40 dagen duurde het totdat de plasregens ophielden bij de zondvloed. Hè. Dus dat is een periode waarin iets bijzonders gebeurt. Een bijzonder tijdsbestek. 40 is een bijzonder getal, een getal van volheid, net als 7, maar vooral een getal dat aanduidt dat hierin iets heel bijzonders plaatsvindt. Jezus vast. Dat woord wordt door Matthäus ook nadrukkelijk gebruikt. Hier bij Lucas vind je dat niet. Staat wel dat hij niet at, maar er staat het woord vasten, wordt hier bij Lucas niet gebruikt, bij Matthäus dus wel. En vasten, gemeente, heeft altijd te maken in de Bijbel met verootmoediging. Met belijdenis van schuld. En wat heeft ons dat toch veel te zeggen, hè? Dat Jezus zo zijn ambtswerk is begonnen. Dat die eer dat hij begon met zijn prediking in Galilea, die 40 dagen lang zich verootmoedigd heeft voor het aangezicht van de Heer. Hoefde hij zich dan wel te verootmoedigen? Nee, niet voor zijn eigen zonde. Dat is duidelijk genoeg. En dat zal in deze geschiedenis ook wel blijken. Niet voor zijn eigen zonde. Hij is trouw aan God. Maar hij heeft zich wel verootmoedigd. Onder onze zonde. U kunt het een beetje vergelijken met wat in het vorige hoofdstuk staat. Die doop in de Jordaan. Hij kwam bij Johannes. En Johannes zei, niet nodig voor u. Ik moet door u gedoopt worden, niet u door mij. En wat antwoordde Jezus? Johannes, laat het toch maar gebeuren. want zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Jezus nam de schuld op zich. Hij ging als een zondaar, als was hij een zondaar, al moest hij van zijn zonde gewassen worden, zo ging hij onder in het water van de Jordaan. Hij beleed daar zoals de mensen hun schuld beleden, zo beleed hij daar aan zijn vader de schuld van al de zijnen. Daarom is hij ook al op de 8e dag besneden. En toen hij 30 jaar oud was gedoopt. En daarom is hij ook de woestijn ingegaan om daar te vasten, om plaatsvervangend de schuld te beleiden van al degenen die de Vader hem gegeven heeft. En zo heeft de Heer Jezus daar zich vernederd en verootmoedigd in de woestijn voor het aangezicht van zijn Vader. En houdt u dat dan wel vol? 40 dagen, 40 nachten niet eten en niet drinken? Houdt u dat wel vol? Maar gemeente, we zullen straks horen het geheim uit Jezus' eigen mond, hoe de Heer Jezus dat volgehouden heeft, die 40 dagen. Een mens leeft niet bij brood alleen. Maar van het woord dat uit de mond van God, van de Vader uitgaat, daar leeft de mens bij. Zo heeft Jezus dat volgehouden. Zo heeft ook Mozes het volgehouden, die 40 dagen op de Sinaï. En Elia, zo hebben zij dat volgehouden. Zo konden zij toch dat doorstaan. Hè? Naar de mens gesproken kan dat toch immers niet. 40 dagen zonder eten, dat wordt al heel erg krap. Maar als je dan ook het drinken er nog bij betrekt, en dat hoorde er toch doorgaans altijd bij, dan begrijp je wel, dat kan natuurlijk naar menselijke begrippen helemaal niet plaatsvinden, maar God heeft hem onderhouden. De mens leeft niet bij brood alleen. We zullen dat straks nog wel nader aan u uitleggen, wat daar de betekenis en de bedoeling van is. Zo is het Jezus daar in de woestijn vergaan. Hij heeft daar de kracht van zijn Vader gekregen. Door het woord van zijn Vader. Om die verootmoediging te ondergaan. 40 dagen lang. De schuld beleden van al degenen die de zijnen zijn. Wat een diepgang zit er toch in dat werk van Christus. Voordat hij zijn ambtswerk aanvangt, gaat hij eerst in de schuld voor zijn Vader. Draagt hij de schuld van anderen weg in het vasten voor het aangezicht van de Heer. En dan inderdaad de laatste daarvan. Ten laatste daarvan hongerde hem. Wat honger is, dat weten we eigenlijk helemaal niet. U niet. En ik ook niet. Sinds de oorlog is er in Nederland geen honger meer geleden. Wij zeggen wel eens, ik heb honger als een paard. Maar dan bedoelen we altijd ook zoiets als dat je ergens trek in hebt. Dat het een poosje geleden is dat je wat gegeten hebt. En trek is gezonde trek, zou ik zeggen. Dat is geen honger. Als je werkelijk honger hebt, praat je wel anders. Als je werkelijk honger hebt, dan kun je dat niet uithouden. Ze zeggen wel eens, als je werkelijk honger hebt, dan zou je er een moord door begaan. Als je werkelijk honger hebt. Je leest dat ook wel eens van andere landen waar werkelijk honger is. Als er dan bijvoorbeeld een vrachtwagen met voedsel komt, dan lees je wel eens in de krant dat die vrachtwagen geplunderd wordt door de mens. Hè? Zo'n honger hebben ze dan, dat ze zichzelf vergrijpen aan het voedsel dat daar gebracht wordt. Hè? Dat ze niet kunnen wachten, want de honger die knaagt aan je. Zo heeft Jezus aan het einde van die 40 dagen gehoord. Hielp zijn vader hem toen dan niet meer? Nee, gemeente, dat was nodig. Met het oog op de beproevingen die eraan zaten te komen. Jezus moest in de honger de proef doorstaan. Ik zei al, Adam en Eva hadden geen honger. Ze hadden nergens verlet van. Helemaal nergens verlet van. Jezus had honger toen hij onder het proefgebod werd geplaatst. Hij leed honger. En dan is daar de duivel. Nee, niet dat hij nou pas komt. Want er staat dat hij 40 dagen verzocht is door de duivel. Dus hij was niet alleen maar aan het einde actief. Die drie dingen die hier beschreven worden, die hebben aan het einde van die 40 dagen plaatsgevonden. Drie belangrijke voorbeelden worden er in de evangelie genoemd, zowel in Matthäus als hier in Lucas. De volgorde is iets verschillend, maar dat doet er niet toe, de verzoekingen zijn dezelfde. Die alle drie aan het einde van die 40 dagen hebben plaatsgevonden, toen Jezus dus zo'n honger had. Maar de verzoeking die heeft 40 dagen geduurd. En die heeft Jezus dus dan al 40 dagen doorstaan. En dat te bedenken dat de eerste mens bij de eerste de beste zet al omviel. En dat wij ook zo gemakkelijk omvallen, nietwaar? Hoeveel beproevingen hebt u eigenlijk doorstaan? En dan bedoel ik met doorstaan dat u zich staande wist te houden. Wij vallen zo licht. Wij vallen zo vaak. Niet alleen in honger en armoede, maar vaak nog veel meer in weelde en in overvloed. De duivel heeft op ons zo licht. Wij sluiten zo makkelijk een verbond met hem. Ook na ontvangen genade, onze oude natuur is zo gewillig om met de duivel mee te gaan en met de duivel mee te praten. Er is een vijand buiten de poort, heb ik wel eens gezegd toen we bij de catechismus waren, bij lijkt mij niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Er is een vijand buiten de poort, zijn twee vijanden zelfs. De wereld en de duivel, maar er is ook een vijand binnen de poort. En dat is mijn eigen boze hart, mijn eigen oude Adamsnatuur. En ja, die vijand binnen de poort, dat is de gevaarlijkste, want die doet de grendels van binnen open. Die laat de vijand binnen. En daarom, gemeente, daarom blijven wij zo vaak niet staande tegen de listige omleidingen van de duivel. Omdat we die boze natuur in ons hebben, die verrader binnen de poort. En omdat we zo weinig van strijden en van wederstaan af weten, daar brengen we zo weinig van in de praktijk. Jezus is 40 dagen verzocht geworden en hij stond nog overeind. Ook toen aan het einde van die 40 dagen deze drie grote verzoekingen op hem afkwamen. Drie op een rij. We kunnen ze nu niet alle drie in de prediking uitvoerig aan de orde brengen. Ik zal zo straks wel een paar keer naar de andere verzoekingen verwijzen ook. Maar we richten ons vooral op die eerste. Vooral op die eerste verzoeking. Zeg tot deze stenen dat hij brood zal worden. Bij Matthäus staat stenen, hier staat één steen, klein verschilletje maar. Maar goed, zeg tot deze steen dat hij brood zal worden. Dat zegt de duivel. En de duivel is altijd degene die de boel in de war stuurt. Dat zegt zijn naam al, hè. Diabolos, waar het woord duivel vandaan komt, dat hier ook gebruikt wordt in het Grieks. Diabolos, dat is degene die de boel in de war stuurt. En dat doet hij bijvoorbeeld al door de woorden die hij, waarmee hij begint. Indien gij Gods zoon zijt. Ja, gemeente, had de Vader dat niet duidelijk uitgesproken bij de bevestiging bij de Jordaan? Deze is mijn geliefde zoon in de welken ik mijn welbehagen heb. De Vader had dat openlijk gezegd. Maar het wordt hierdoor de duivel in twijfel getrokken. Indien gij dat zijt. Hij zegt niet, u bent dat, dus. Nee, indien gij Gods zoon zijt. Hij zaait twijfel daaraan. Indien gij Gods zoon zijt. Nou, dat is altijd de tactiek van de boze om wat God gezegd heeft, om dat dubieus te maken. Twijfelachtig. Daar is hij nou altijd op uit, hè? God spreekt zijn woorden in de schriften en hij zegt altijd tegen ons van, zou dat nou wel zo zijn? Dat je een zondaar bent, is het nou wel zo erg met je gesteld? En dat er behoud in de bloed van Christus is, ja, maar zou dat nou wel voor jou kunnen wezen? Vast niet. Vast niet. Hè? Hij maakt het altijd twijfelachtig. Daar is hij altijd mee bezig. Dat deed hij al in het paradijs. Hè? Is het niet dat God gezegd heeft, maar. Het ligt toch nog net even iets anders, wil de duivel zeggen. Hij spreekt er altijd nog iets tegenin, want dat is een lelijk woordje, hè? Dat woordje maar. Dat zeggen wij ook zo gauw, hè? Maar. En dan kunnen we het daar weer mee afdoen. Kunnen we het weer van ons afzetten, hè? Nou, dat is nou echt duivelswerk. Om ons dat woordje maar in de mond te leggen. Dat woordje indien dat zo is. Niet het is zo, want God heeft het gezegd. Maar als dat al zo is, dan. He, die twijfel die de duivel altijd aan het zaaien is. Indien gij Gods zoon zijt. Ja, en dat bedoelt de duivel te zeggen. Dan hoeft u toch niet zo te lijden. U lijdt aan honger. En honger lijden, dat is best erg. Dat zei ik al, hè. Is heel wat anders dan een beetje wat trek, zoals wij dat al kennen. Honger lijden is een van de verschrikkelijkste dingen die je kunt meemaken, zegt men. Als je werkelijk honger hebt. Niks te eten. En de Vader liet het zo ver komen aan het eind van die 40 dagen. 40 dagen heeft hij hem daar onderhouden in de woestijn. Het woord dat uit zijn mond uitging, dat hield hem levend. Maar nu komt het erop aan. Nu heeft de Vader zich eigenlijk in het onderhoud min of meer teruggetrokken. Nu laat hij hem hongeren, zoals we dat ook van het volk Israël lezen. Ik liet u hongeren in de woestijn en vervolgens spijsde ik u met het manna. Om u te beproeven, om te zien wat er in uw hart was, om u te verootmoedigen. Om te zien wat er in uw hart was, of gij mijn geboden zoudt houden of niet. Hè? Zo staat het in het boek Deuteronomium. Hij liet u hongeren en hij spijsde u met het manna, om u te beproeven, om te zien wat er in uw hart was. Gemeente, zo is het bij de Heer Jezus dus opgegaan. Die honger. En als je dan op een steen gewezen wordt. Een steen die er misschien ook wel zo ongeveer uitzag als een brood. Wie zal het zeggen? Zulke stenen liggen er vaak in de wildernis. Stenen die wel lijken op een brood. Het kan best zijn dat hij daar ook nog op gezinspeeld heeft, de duivel. Want hij is slim. Stelt u zich nou eens voor dat die steen een brood was. En ja, als u dan Gods zoon bent, als dat dan zo is, hè, als dat dan zo is, indien gij dat zijt, en dat stelt u dus discutabel. Ja, dan kunt u toch eenvoudigweg tegen deze steen zeggen, hij moet brood worden. Dat is voor u dan toch niets om dat te doen. Als dat werkelijk zo is, dan kunt u tegen deze steen dat zeggen en dan is het zo. Dan wordt hij dat. Ja, gemeente, is dat dan zo erg, zegt u misschien, als Jezus dat nou gedaan zou hebben? Zou dat dan zo erg zijn dan? Als hij zich op die manier van brood had voorzien? Dat had de Heer Jezus toch inderdaad wel gekund? En zou hij daar nou zo'n kwaad mee gedaan hebben? Als u dan tegen die steen gezegd had van, jij moet brood worden, want ik heb wat te eten nodig. Zou dat nou zo verschrikkelijk zijn geweest? Ja, gemeente, dan had hij geluisterd naar het woord van de duivel. Naar de raad van de duivel. Alleen dat al maakt het zo ernstig. Hè? Dat hij dan geluisterd zou hebben naar degene die alles in het honderd gooit. De diabolos, de duivel, degene die erop uit is om Gods werk te verstoren. En dat zou zonde zijn. Een stuk van ongehoorzaamheid aan zijn vader. Niet de weg gaan die de vader wilde, die de vader kennelijk voor hem had weggelegd, die zorgde ervoor dat hij aan het einde van die 40 dagen honger kreeg. Daar heeft God de Vader ongetwijfeld voor gezorgd. Hij moest deze beproeving gaan doorstaan. Hij staat hier onder het proefgebod. Zal hij gehoorzamen? Zal hij de weg gaan die hij gaan moet? De weg van lijden, de weg ook van honger lijden, hier in deze woestijn. Zal hij die weg vol gaan houden of zal hij net als Adam en Eva bezwijken? Eva had geen honger. Het was voor haar zoveel gemakkelijker. Adam had geen honger. Het was voor hen zo simpel. Zij hoefden op geen enkele manier te zondigen. Er was ook geen enkel excuus voor te bedenken. Maar de Heer Jezus heeft het zoveel zwaarder gehad in de woestijn. Beseft u dat, gemeente? Hoeveel zwaarder dat Christus het gehad heeft toen hij ten laatste hongerde en in de verleiding kwam. Om God ongehoorzaam te zijn. En de duivel gehoorzaam. Te luisteren naar zijn stem. Weg te lopen onder het lijden van daar. Wat een verzoeking. Je ziet het ook zo dadelijk. Bij de volgende verzoeking, bij Lucas is dat de tweede. Als de duivel tegen de Heer Jezus zegt van kniel eventjes voor meneer. Dan bent u er immers al. Dan krijgt u alle koninkrijken der wereld. U hoeft toch niet zo'n moeilijke weg te gaan. Een weg van lijden en van dood en zo. Om in het bezit van het koninkrijk der hemelen te komen. Om tot de heerlijkheid te geraken. Zo hoeft u toch helemaal niet te gaan. Zo'n kromme, lange weg om daar te komen. Het kan veel makkelijker. U hoeft maar één keer een knievalletje voor mij te doen. Kleine zaak toch. Eventjes maar. En u bent er al. Want ik zal u al die koninkrijken der aarde zal ik u geven. U bent gelijk alweer in de heerlijkheid. Wat een aanlokkelijkheid, hè? Als je dan in de woestijn bent en ook nog honger lijdt. En dan komt die duivel en die zegt van, de heerlijkheid die kan ik u in een ogenblik schenken. En daar hoeft u alleen maar eventjes dit of dat voor te doen. Eén kniebuigentje, één val op de knieën en alles is van u. En die hele weg die de Vader met u voor heeft, die hoeft u dan helemaal niet meer te gaan. Dat is nou de verzoeker. Straks gaat hij weg. Voor een tijd, staat er, hè? Voor een tijd. Hij is niet definitief verdwenen. Want hij is nog meerdere keren tot Jezus gekomen. Ja, ook nog wel eens heel vermomd onder mensengedaante. Hè? De fariseeën en de schriftgeleerden, bijvoorbeeld met die penning en zo, weet u wel, die schattingpenning. Hè? En dat is aan het eind van Jezus' leven op de aarde. Is het geoorloofd aan de keizer schattingen te betalen? Hoe vaak lees je niet, hè, dat ze hem dingen vroegen, hem verzoekende? Allemaal pogingen om de Heer Jezus toch nog tot het kwaad te verlokken. De duivel heeft het na die 40 dagen, het nog niet opgegeven, hoor. Voor een tijd, staat er bij Lucas hier. Hij week van hem voor een tijd. En de zwaarste heeft hij nog gehad toen hij aan het kruishout hing. Nou, dat weet u wel, hè, wat ze toen tegen hem zeiden. Indien gij de Zoon van God zijt. Dezelfde woorden die we hier bij die eerste verzoeking tegenkomen, die je ook bij de derde verzoeking tegenkomt, als Jezus op de tinnen van de tempel staat. Indien gij de Zoon van God zijt, kom af van dat kruis. Maak het u gemakkelijk. Laat het ergste u niet geschieden. Wat een verzoekingen heeft onze zaligmaker. En dan denk ik niet alleen aan Adam en Eva ter vergelijking. Die vielen zo makkelijk en Jezus hield stand. Maar ik denk dat de vergelijking ook gemaakt moet worden met het volk Israël in de woestijn. En dat blijkt ook wel uit dat eerste antwoord wat de Heer Jezus geeft. Hè? Want er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven. Maar bij alle woord Gods, de Heer Jezus, haalt dan Deuteronomium 8 aan. En daar gaat het over de woestijn. Daar gaat het over, hè, dat het volk Israël gespijzigd werd met het manna. En hoe vaak hebben zij daar niet over gemopperd? De Heer deed dat om hen te verootmoedigen. Hij liet hen hongeren en hij spijsde hen vervolgens met het manna. Hij gaf hen geen gewoon brood. En u kent de geschiedenis wel, het is steeds gemopper op gemopper geweest. Het was al mopperen toen ze net uit Egypteland vertrokken waren. Het was mopperen omdat ze geen water hadden. Het was mopperen bij de berg Horeb. Het was het gouden kalf, het was het mopperen over dat zeer lichte brood in de woestijn. Het was toch elke keer weer wat? Hoe vaak zijn ze niet door de mand gevallen? De Heere deed het om te beproeven wat er in hun hart was, of ze mijn geboden zouden onderhouden of niet. Het waren allemaal proefgeboden eigenlijk ook daar in de woestijn. Maar het volk Israël, gemeente, heeft er ook niet eentje van gehouden. Ook niet eentje. Ze zijn steeds met vlag en wimpel gezakt. Ze kwamen niet verder dan een nul. Steeds weer. Al die 40 jaren klaagde hier in Psalm 95, heb ik verdriet gehad van dit geslacht. En ze zijn een volk dwalende van hart, zegt de Heer dan. 40 jaren verdriet gehad. Ze hebben mij verzocht en mij op de proef gesteld. En ze hebben de beproevingen van mijn kant niet doorstaan. Niet één van die. En gemeente, zou dat nou bij ons anders zijn? Als de Heer Jezus ons leven nou eens beoordeelt. En zien wie we altijd geweest zijn. En hoe we nog zijn. Dat we zo vaak oneens zijn met God. Veel vaker luisteren naar de stem van de boze dan naar de stem van het goede. Wij zijn niet beter dan het volk Israël. Hè? De woestijngeschiedenis is een afdruk van ons leven. Ook na ontvangen genade. Ook al mag je de Heer kennen, hoe herken je je dan toch nog zo vaak? In dat beeld van dat dwaalzieke volk, gelijk als schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren, zegt de dichter van Psalm 119. En dat was toch werkelijk wel een man die heel dicht bij God leefde. En hij wist hoe makkelijk hij door het vlees werd overmeesterd. Dat zegt hij ook in die psalm. Dat hij zo licht werd overvallen, overmeesterd door het boze vlees, door de begeerten die tegen God instrijden. We lijken zo, niet alleen op Adam en Eva lijken we, maar ook op dat dwaalzieke volk in de woestijn. Opdat hij u verootmoedigde, opdat hij u beproefde om te zien wat er in uw hart was, of gij mijn geboden zoudt onderhouden en die doen. Niet dus, en dat geldt helaas ook voor ons. Wint er maar geen doekjes meer. Geef het nou maar eens eerlijk toe. Het wordt tijd, gemeente, dat we de ernst van de zaak niet zien. Hoe we zijn. Wie we zijn. Niet allemaal goed praten. Niet allemaal denken, het valt wel mee. Niet allemaal denken van, ach, dat vindt God ook allemaal zo erg niet. God is wel barmhartig en zo. Hè. Nou, u weet hoe vaak dat hij ook zijn volk in de woestijn gestraft heeft. Hij was barmhartig. Want hij had ze nog veel, veel zwaarder kunnen straffen. Hij strafte hen, maar naar hun zonde niet. Hè. Dat lees je ook zo vaak in de Bijbel, ook al in het Oude Testament. Maar naar hun zonde niet. Maar dat wil niet zeggen dat het niet erg was. Laten we maar beseffen, gemeente, wie wij zijn. 40 jaren in de woestijn, ja, daar lijkt ook ons leven op. En wij worden ook zo gemakkelijk door de boze meegenomen. Ik denk aan wat Paulus schrijft aan de Korintiërs. Ik vrees, zegt hij, dat gelijk de slang Eva bedrogen heeft, dat hij ook u zal meetrekken van het evangelie vandaan, van onze Heer Jezus Christus. Ja, dat zegt Paulus tegen de Korintiërs. Ik vrees dat gelijk de slang met Eva gedaan heeft, dat het ook met jullie zo gaat. Hè? En die vrees was ongetwijfeld terecht. Want ook die Korintiërs die lieten zich zo licht verleiden. Wij dwalen zo gemakkelijk. Wij zijn zo makkelijk de stem van God ongehoorzaam. En wat is het dan een rijkdom, gemeente, als je het wel beschouwt. Als je het tot je laat doordringen. Als je er eens goed over nadenkt. Wat is het dan het rijkdom dat onze Heer Jezus Christus, voordat hij zijn ambtswerk begon, zijn koninklijke werk, zijn priesterlijke werk, zijn profetische werk. En voordat hij dat begon, 30 jaren oud zijnde, precies de leeftijd waarop dat plaatsvond, dat de Heer Jezus is staande gebleven. Dat is een voorbeeld voor ons. Want zoals hij staande bleef, zo moeten ook wij leren met het woord des Heren staande te blijven. Wederstaat een duivel en hij zal van u vlieden. Het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Ja, dat moet je hanteren. Het woord van God zoals de Heer Jezus dat gedaan heeft. En de vurige pijlen van de boze, die moeten met het schild des geloofs worden gedempt, uitgeblust. En dus inderdaad, in de kracht van Christus is dat mogelijk. Dat ook wij dat leren te doen. En dan is Jezus dus ook daar een voorbeeld. Ook een voorbeeld is hij daarin voor ons. Ook een voorbeeld. Maar hij is veel meer dan een voorbeeld. Want hij verwerft hier het heil door de duivel te verslaan. He, dit is de eerste keer dat hij de duivel verslaat. Dat de duivel de aftocht moet blazen. Hij gaat van en vandaan voor een tijd. Hij moet het opgeven. Hij moet zich de mindere achten van de Heer Jezus. Jezus wint dit geding. En dat heeft hij gedaan ongetwijfeld. Ongetwijfeld niet alleen maar voor zichzelf. Maar dat heeft hij gedaan voor al degenen die hij verlossen zal. Voor al degenen die de zijnen worden van alle tijden en van alle plaatsen. Deze strijd heeft hij plaatsvervangend gestreden. Om de duivel op zijn kop te geven, om de duivel te verslaan, om de moederbelofte, weet u het nog, om die gestand te doen dat hij de kop van de slang zou vermorzelen. He, om dat waar te maken, daarom heeft hij deze strijd, die heeft hij gestreden. En ik heb u al eens eerder voor gewaarschuwd, je moet nooit denken dat dat voor de Heer Jezus niet moeilijk is geweest. Omdat hij toch de Zoon van God is. He. De duivel had wel gelijk. Indien gij de Zoon van God is, dat is hij inderdaad. Dat is hij inderdaad, dat had de Vader ook gezegd. En daarom was het voor hem zo makkelijk. Nee, gemeente, daarvoor was het voor hem niet makkelijk. Ook de Heer Jezus had kunnen vallen. Ja, maar hij had toch geen zondige natuur? Ja, maar dat had Adam in het paradijs ook niet, lieve mensen. Dat had Adam in het paradijs ook niet een zondige natuur. Die was ook rein uit de hand van God voortgekomen. Jezus stond in dezelfde positie als dat Adam en Eva in de staat van de rechtheid in het paradijs stonden. Je moet niet zeggen, hij had niet kunnen vallen, dan maak je het tot een gemakkelijk iets. Maar het is zijn verdienste geweest, zijn grote verdienste, dat hij ondanks de zwaarte van de verzoeking vastgehouden heeft tot het einde toe. Want denk nog eens even aan die verzoeking. U hoeft toch niet zo te lijden. Het kan toch zoveel gemakkelijker. Waarom toch die zware weg? Maak het uzelf toch eenvoudig. Wat een verzoeking. En dan het antwoord. Er staat geschreven. Tot driemaal toe. Hij doet een beroep op het woord van God. Dat hadden Adam en Eva ook moeten doen. En dat hadden wij zo dikwijls als we gevallen zijn ook moeten doen. Daarom moet je ook zo thuis zijn in het woord van God. Je moet als het ware een encyclopedische kennis hebben van de Bijbel. Die moet je eigenlijk hebben. Zodat je de duivel altijd een weerwoord kunt geven. De Heer Jezus kende de schriften. Hoe kent deze de schriften, vroegen ze ooit, hè? Terwijl hem niemand ooit onderwezen heeft. Hoe kent deze de schriften? Het was al toen hij als 12-jarige jongen in de tempel in Jeruzalem was. Hoe kent deze de schriften, terwijl hij ze niet geleerd heeft? Jezus kende de schriften. En als je ze niet kent, kun je ze niet gebruiken ook. Daarom is het zo belangrijk dat je op de hoogte bent van wat er in het woord van God staat. Jezus heeft 3 keer geantwoord uit het boek Deuteronomium. Nou, kent u het boek Deuteronomium zodanig dan dat u de duivel van repliek had kunnen dienen? Ziet u dan hoe belangrijk het is dat je je oefent in het lezen en in het overdenken van de schrift, dat je die kennis paraat hebt? Dat als de duivel je iets wijs probeert te maken, dat je hem gelijk met die bijl van het woord van God te lijf kunt gaan. Zou je dan niet wat meer verdiepen in wat er geschreven staat? Lezen, begrijpen, lezen. Lezen bij het licht van de Heilige Geest. Lezen en het ook tot je laten doordringen wat er staat. Overdenken ook dus. Zodat je als de aanvechtingen komen, dat je dan niet met lege handen staat. Ja, zo te zeggen, dan zal God me wel een tekstje wijzen. Ja, ja, maar goed, wel, maar u hebt ook uw verantwoordelijkheid. Hè? Om kennis van die teksten op te doen, hè, van wat God heeft gezegd. Jezus wist. Hier Deuteronomium 8, de tweede en de derde verzoeking, beide keren Deuteronomium 6. 3 maal haalt hij zijn eigen godswoord, het woord van de Vader aan. Om daarmee de verzoeking van de duivel af te doen ketsen. 3 maal met succes. Want gemeente, daar heb je altijd succes mee. Ook als u dat in de geest van het geloof mag doen. Als de duivel naar je komt en je probeert weer wat wijs te maken. En dan kan hij heel slim, dat zie je hier. Hij kan zelfs bij die derde verzoeking nog een tekst uit Psalm 91 aanhalen. De duivel kan zelfs nog een woord van God misbruiken daarvoor. Dat is wel heel listig. Dat is wel heel erg listig. Maar als je met het woord van God komt. Wederstaat de duivel en hij zal van u vliegen. Als je met het woord van God komt, dan zal de duivel moeten weggaan. En wat staat er dan in Deuteronomium 8? Er staat, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Dat laatste staat er niet bij, dat staat er in Deuteronomium wel achter, maar hier staat alleen maar bij alle woord Gods. Punt. Dat uit de mond van God uitgaat, staat er hier in Lucas niet bij. Maar wat betekent dat nou dan? De mens leeft bij brood alleen niet. Ja, gemeente, dat betekent dat de Heere God een mens ook op andere manieren voeden kan. Dat heeft Jezus zelf in de woestijn ook ervaren, die 40 dagen voordat hij honger kreeg. Zijn vader onderhield hem. Denk aan Elia met de raven. En later bij de Tsunamitische. Het meel in de fles hield niet op. Hè. God sprak zijn woord en ze werden onderhouden. Ze werden gevoed. Het volk Israël in de woestijn met het manna. Dat was niet gewoon brood. Hè. God is niet van gewoon brood afhankelijk. Om ons leven in hongersnood, in dure tijden van hongersnood. Om ons leven te beschermen en te bewaren. Dat kan de Heere God ook op een andere manier doen. Hij hoeft zijn woord maar te spreken. En hij houdt de zijnen in het leven. Moeten die denken dat de Heere God aan dat middel van het woord gebonden is? Jazeker, hij gebruikt wel van brood. Dat is wel een voedzaam middel, als tenminste de Heere er door te spreken er voeding aan verleent. Dat is ook nog een punt. Want hij kan ook de staf des broods breken, zodat je wel brood hebt, maar het voedt je niet. Dat zegt de Bijbel ook, dat kan ook nog, dat je het wel hebt, dat brood, maar het voedt je niet. Het hangt altijd af van het woord dat hij spreekt. Dat geldt dus zelfs voor de voeding van ons lichaam. Het brood moet maar voedende kracht hebben. En als er geen brood is, dan kan de Heere God dat ook met het manna doen. Op zijn wijze. Maakt niet uit. Alle mogelijkheden staan hem ter beschikking. Hij gebiedt en het is er. Hij spreekt en het wordt gestart. Dat voor het lichaam. En dan voor de ziel. Alle woord Gods. Alle woord Gods. Alle woord Gods. Zowel voor lichaam als voor ziel. Dat beluister ik er een beetje in. Alle woord Gods. Want de Heer Jezus heeft zich gevoed met het woord van zijn Vader. Dat zie je hier ook in die strijd tegen de duivel. Er staat geschreven. Zijn spijze was het te doen, de wil des Vaders die in de hemelen is, om zijn woord te volbrengen, zijn woord vast te houden en zodoende de pijlen van de duivel te laten afketsen. Hij beriep zich op het woord van zijn Vader. Hij leefde bij alle woord van God. Voor het lichaam en voor de ziel. Later wij in gemeente dat toch ook mogen doen. Want dan leef je pas echt. Hoort. En je ziel zal leven, zegt Jesaja, de profeet. Dat is het brood dat je ziel doet leven. Alle woord van God. Daar moet een mens het van hebben. Daar moet een mens bij leven. Zo alleen kun je waarlijk leven, als je uit Gods hand leeft voor het lichaam, maar ook als je uit Gods hand en Gods mond leeft voor de ziel. Als je als het ware gekluisterd hangt aan zijn lippen. Hang maar aan de lippen van de Heer. Hoor toch altijd zijn stem. Dat is leven. Dat is leven. Zo zal de mens leven van alle woord van God. En daar heeft de duivel niet van terug.